Dit is Ilfi.
Deze podcast wordt je aangeboden door bodyhouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, fatburners en pre-workouts op bodyhouse.nl. Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM-hoofdredacteur Chris Riemens en Ilfi's producer Ramon gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten? En hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilfi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen.
Ja, een hele goede dag en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Vrouwen aan de Top. Vandaag een hele bijzondere gast, want we leerden haar kennen als presentatrice bij Rambam, waarna ze furoren maakte als documentairemaakster van documentaires als van Jet Rebel, Leeuw Kleine en Giel de Winter. Ze stond bovenaan de top, maar donderde keihard naar beneden toen ze plotseling werd gediagnosticeerd met borstkanker. Ze besloot haar ziektebed vast te leggen in een prijswinnende online serie. Niet alleen won ze er een televisier award mee. De manier waarop zij social media inzet om aandacht voor deze ziekte te genereren leefde haar dit jaar ook de Social Media Queen Award op bij de FHM 500. En nu is er ook nog een indrukwekkend boek van haar uitgekomen met de titel Alleen Nog Vandaag. Wat kan deze vrouw niet? Ik ben heel erg dankbaar voor haar komst, want ik vind dit echt een fantastische vrouw. Mag ik het horen voor Linda Hakkeboom?
Hallo.
Hallo. Dank voor je komst. Leuk dat je er bent.
Dank voor je introductie.
Ja, heel graag gedaan. Hoe gaat het?
Het gaat op dit moment echt heel goed met mij.
Ja? Ja. Wat fijn om te horen.
Ja, ik heb echt afgelopen zomer heb ik echt een ontzettende opleving gehad in energie.
Ja.
Dat was echt heel ver te zoeken namelijk, na alle behandelingen. En afgelopen zomer voelde ik voor het eerst weer een beetje de energie die ik had van daarvoor. Het is nooit meer helemaal teruggekomen hoor. Maar dat ik wel dacht van, oh, als ik nu naar een festival ga, dan hoef ik daar niet 3 weken van bij te komen. Of als ik naar een restaurant ga, dan kan ik ook gewoon me concentreren op het gesprek in plaats van op iedereen om me heen. En ja, er is gewoon weer echt een leveltje Linda weer teruggevonden.
Dat is heel
fijn. Ja.
Dat is heel fijn, ja. Want ik heb natuurlijk een half jaar geleden voor de FCM 500 ook geïnterviewd. En toen stelde ik uiteraard dezelfde vraag. En toen was het nog wel een antwoord van, elke dag gaat het ietsje beter, zeg maar. En nu, dit is wel echt een heel ander antwoord.
Ja.
Dus dat is heel fijn om te horen.
Ja, dat is inderdaad, dat kan ik me ook nog herinneren. Dat ik toen ook nog echt dacht van, ja, het zit wel in een opwaartse lijn. Maar ja, waar gaat het op een gegeven moment een beetje, waar gaat het stoppen? En waar moet ik dan de rest van mijn leven rekening mee houden dat het vanaf dan gewoon zo is? En dat is gewoon best wel spannend om in te zitten.
Ja. Ja, zeker, kan me voorstellen. Daar gaan we het allemaal straks nog over hebben. De eerste rubriek in deze podcast is altijd dat we het cv doornemen. Dus daar gaan we. Wat is je naam? Volledige voor- en achternaam?
Mijn volledige naam is Linda Hakkeboom. Er zit helemaal niks tussen. Helemaal,
nou, simple as that.
Ja.
En je geboorteplaats?
Deventer.
Deventer.
Ja.
Mooie stad aan de IJssel.
Ja, prachtige stad in het oosten. Hè?
Zeker. Heb je daar lang gewoond?
Ik heb daar 11 jaar gewoond in mijn hele basisschooltijd.
Oh ja.
Daarna ben ik daar weggegaan. En ik vond het een geweldige stad. Nou, ik ben geboren in Deventer, maar ik woonde in een dorpje naast Deventer. Maar Deventer was echt zo de plek waar je dan met je vriendinnetjes ging winkelen. En
ja.
Magisch gewoon. Grote winkels. En ja, echt. Ik vind het nog steeds een hele mooie stad.
Ja, zeker. Heel sfeervolle stad, ja.
Ja.
En waar ben je toen naartoe verhuisd?
Emmeloord.
Emmeloord.
Ja. De Noordoostpolder.
Ja,
ja. Ja, dat was voor mij best wel een kleine cultuurshock, moet ik zeggen. Het is natuurlijk ook gewoon, het is altijd best wel lastig als je ergens naartoe verhuist en je hebt er niet op de basisschool gezeten. Dan sta je voor je gevoel als kind natuurlijk al best wel 1-0 achter. Want anderen die komen samen met vriendjes en vriendinnetjes en die hebben nog verhalen van vroeger met elkaar. En kunnen met elkaar praten over hun basisschool. En ik herkende niet eens de namen van die basisscholen. En dan voel je al meteen zo anders of zo. En ik ben me eigenlijk nooit meer... Ik heb nooit echt het gevoel gehad dat ik erbij hoorde in Emmeloord, denk ik.
Ja. En na Emmeloord ben je naar Amsterdam verhuisd?
Nee, eerst naar Utrecht.
Ja.
Daar heb ik nog 9 jaar gewoond. Daar heb ik de school voor journalistiek gedaan.
Ja.
En dat vond ik ook echt fantastisch. Ja, dat is natuurlijk een studentenstad, dus mm-hmm. daar had ik de tijd van mijn leven.
Ja.
En toen op een gegeven moment, toen was ik afgestudeerd en toen ging ik veel dingen doen in de televisiewereld. En toen merkte ik dat het was natuurlijk of in Hilversum of in Amsterdam met werk eigenlijk heel veel. En toen merkte ik dat ik dus eigenlijk nooit meer in Utrecht hoefde te zijn en dat mijn studiegenoten ook eigenlijk allemaal verhuisden. En toen dacht ik van nu wil ik wel graag naar lekker naar Amsterdam toe.
Ja. Lekker. En wat is je leeftijd?
38.
38, heel veel nadenken. Wat is het ook weer?
Ja, maar weet je dat het gewoon op een gegeven moment, volgens mij, als je zeg maar de 35 voorbij bent, dan begint het een beetje blurry te worden van, oh, was ik nou 37, 38, wat was ik ook weer? ineens is dat punt daar.
Ja, ik hou het in gedachten. Vanaf nu is mijn punt of no return volgens mij dan gekomen. Huwelijkse staat?
Samenwonend.
Samenwonend, zeg je dan.
Ja.
Hoogstgenoten opleiding?
HBO, journalistiek. Nou, ik heb heel even nog universiteit gedaan. Maar dat is hem verder niet geworden. Dus daar ben ik mee gestopt. Maar HBO heb ik afgemaakt.
Oh ja. Wat was je eerste bijbaan?
Mijn allereerste bijbaan was toen ik in Emmeloord woonde. Toen ging ik bij boeren op het land werken. Toen heb ik aardappels geraapt, tulpen gekopt. Nou, allemaal van dat soort dingen. Bollen gepeld.
Ja.
Echt de klassiekers bij de boeren. En toen, ik weet eigenlijk niet meer zeker hoe oud ik was, maar te jong nog om te solliciteren bij een supermarkt of zo. Mm-hmm. En toen daarna ben ik bij een supermarkt gaan werken. Maar daarvoor heb ik nog een illegaal baantje gehad in een soort van horecaonderneming. Er was een man en die organiseerde bruiloften. En toen was ik 14 en toen werd ik dan opgehaald in zo'n busje. En dan kreeg ik ook, als ik gewerkt had, kreeg ik zo'n envelopje met contant geld. Weet je wel, dat is eigenlijk echt heel weird. En de allereerste keer dat ik daar binnenkwam, weet ik nog heel goed. Dat was bij een bruiloft. En toen kwam ik daar binnen en toen zei hij, nou hier, hou jij dit maar vast en wens iedereen maar welkom. En toen deed hij dus een blad met iets van 50 champagneglazen in mijn hand. En toen stond ik bij de ingang. En toen stond ik zo, moet je voorstellen, zo'n 14-jarig kippenarmpje, wat dan zo'n 50 van die glazen. En ik wist überhaupt niet wat er allemaal gebeurde. En toen begonnen die dingen te trillen. En ik dacht, oh nee, wat erg. En toen weet ik nog, op een gegeven moment begon er een of andere speech. En toen gingen al die glazen op de grond, allemaal tegelijk. En toen iedereen zo, echt zo'n filmscène. Iedereen in die zaal zo, keek zo daarbij. Zo van, oh, ik schaamde me kapot. Maar ik heb wel nog steeds mijn envelopje gekregen na die dag.
Oh, nou, dat is heel, heel lief van ze.
Ja.
Mooi. Ja. Mooi verhaal. Daarna nooit meer in de horeca gewerkt.
Nou wel. Ja, ik heb ook nog in een café gewerkt. Dat vond ik heel leuk. En dat vond ik vooral heel leuk met de stamgasten.
Mm-hmm.
Dan precies te weten wat ze willen drinken. En hoe je tegen ze moet praten en zo. Vond ik heel leuk. Maar ik heb eigenlijk gewoon heel veel baantjes gehad. Ik heb ook nog in de thuiszorg gewerkt.
Oh, ja.
En
dat heb ik ook gedaan.
Ja?
Ja. Ik vond het heel leuk.
Ik vond het dus ook heel
omdat
leuk.
Omdat eigenlijk het was meer een gewoon een twee uurtjes ouderenzorg. Waarmee je lekker een sociale activiteit was het voor hun.
Ja, want dat is het vooral. Hè? Dat je, want ja, ik deed al, je hebt natuurlijk verschillende dingen die je kan doen. Maar ik was dan de schoonmaker. Dus ik ging dan een huis schoonmaken. Maar ik merkte heel vaak dat mensen eigenlijk dan zeiden van, oh, kom je eerst even lekker gezellig een kopje koffie drinken? Of wil je een koekje erbij? En dan dat eigenlijk dat moment een beetje probeerde te rekken. Omdat ze gewoon fijn vonden om even te praten. En dat vond ik ook altijd heel bijzonder.
Ja, zeker.
Ja.
Wat voor auto rij je?
Een BMW. Ik heb toen ik, even denk ik, iets van 12 jaar geleden of zo, ik mijn eerste auto ooit gekocht. Dat was een BMW 1-serie, zo'n kleintje.
Mm-hmm.
En vond ik toen echt super stoer. Was ook een hele fijne auto, reed heel fijn. En die heb ik toen gereden totdat hij volgens mij ongeveer, hij was al tweedehands toen ik hem kocht hoor. Maar hij had volgens mij iets van bijna 4 ton op de teller.
Netjes.
En dat werd op een gegeven moment echt een beetje een sport. Dat ik dacht van, want iedereen om mij heen begon natuurlijk, en dat is helemaal in die televisiewereld zo, oh kijk mij een nog duurdere, nog coolere auto rijden. En ik dacht van, nou, ik wil daar gewoon lekker niet aan meedoen. Dus ik werd er een beetje dwars van. Dus ik dacht, ik rijd het ding gewoon op. Maar ja, toen op een gegeven moment een beetje van tie wraps aan elkaar hing, dacht ik, ja, dus misschien nu toch wel een moment om een nieuwe te kopen. Dus ik heb nu weer een tweedehands BMW, maar wel echt een stuk grotere, moet ik toegeven, geïmporteerd uit Duitsland.
Oké, een X5.
Nee, het is een 3 GT.
Okay.
Dat is zo'n eigenlijk een 3-serie op het onderstel van een 5.
Een soort crossover idee.
Ja,
nice, leuk. Hoe hoog is je studieschuld?
Nee, die is helemaal weg.
Oh, heel goed.
38, hè?
Ja.
Ja.
ben je zelfstandig of in loondienst?
Zelfstandig.
Ja, altijd geweest?
Altijd geweest, ja. Ik heb wel eens tijdelijke contracten gehad, maar dat waren dan echt van die contracten voor een maand of 2-3 bij een televisieprogramma.
Ja.
Maar altijd als ZZP'er.
Ja, wat vind je daar fijn aan?
Ik vind de flexibiliteit fijn, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat het ook wel gewoon best wel een beetje gebruikelijk is in mijn wereld. Dus dat het ook gewoon wel een beetje zo is gegroeid. Maar ik vind het, ik heb het altijd heel leuk gevonden op heel veel verschillende plekken te werken. Dan ging ik, zeker toen ik net van mijn studie af was, dan ging ik gewoon voor mijn gevoel gewoon echt overal ervaring op doen. Dan ging ik gewoon anderhalve maand hier redactie doen en dan ging ik weer daar even werken. En dan zat ik weer bij de publieke omroep, dan bij de commerciële en dan zat ik bij Talpa in huis of was allemaal dat soort. Ja. Gewoon overal rondkijken.
Ja.
En dat ben ik nooit meer kwijtgeraakt.
Ja, mooi. Deze vraag stellen we aan iedereen. Heb jij het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend?
Het afgelopen jaar echt veel minder.
Veel minder.
Ja, ik heb een boek geschreven, Chris. Dat is echt niet aan te raden als je rijk wil worden.
Okay.
Dat is echt. Nou, weet je wat het is? Kijk, bij al het andere werk wat je doet, weet je, spreek je van tevoren gewoon af wat je eraan gaat verdienen. Ja. En dan weet je dat.
Ja.
En bij een boek, je krijgt wel een voorschot, maar daar kan je niet van leven. Maar het is natuurlijk fijn dat het er is, maar dat is echt heel weinig. En dan daarna breng je het uit en dan moet je maar zien wat het doet.
Ja.
En daar heb je wel dan, nou, ik heb denk ik wel. Ja, ik weet niet, ik heb er ongeveer anderhalf jaar aan gewerkt, maar niet fulltime natuurlijk. Maar ik heb daar heel veel maanden in zitten waar ik dus eigenlijk niks verdiend heb. En waar het voor mij ook niet echt mogelijk was om iets erbij te doen. Omdat ik me echt heel erg moest concentreren daarop.
Ja.
Dus het was echt gewoon, ik moest me wekenlang een soort van, nou ja, opsluiten. Geen andere afspraken hebben. Mijn telefoon uit. Dus nee hoor, dat ton heb ik langer dan niet aangeraakt.
Geen vetpot het schrijven van een boek.
Nee, maar wel heel fijn.
Ja, ja, dat is een ander. Dat is ook wat waar, toch?
Ja.
En nu kan die kassa wel gaan rinkelen, want nu is hij uit.
Nu is hij uit. Maar dat is echt volgens mij met het schrijven van een boek. Maar zo heb ik ook altijd gedacht met documentaires en zo. Ik doe dat allemaal niet om geld te verdienen.
Mm-hmm.
Want het is denk ik wel met creatieve dingen. Als je dat, als je echt heel puur vanuit jezelf dingen wil blijven maken en je gaat dat geld te belangrijk vinden, dan ga je hele andere afwegingen maken. Dan ga je het commercieel maken of dan ga je nadenken over hoe kan ik hier zoveel mogelijk van wegzetten. Of ja, dat wil ik niet. Daar wil ik nooit in belanden. Dus ik zie het altijd wel en tot nu toe gaat het altijd goed met mij.
Mm-hmm.
En ik geloof dat dat het langste duurt.
Ja.
Voor mij in ieder geval.
Geld is geen drijfveer voor jou.
Nooit geweest. Nee.
Nee. Heb je al altijd gedacht dat je in de media zou komen te werken? Heb je dat vroeger gedacht?
Nee, joh.
Nee?
Nee, dan keek ik naar bekende mensen en dan was het voor mij echt een soort van een andere wereld. Nee, dat had ik echt. Ik voelde me sowieso best wel onzeker op de basisschool, en de middelbare school en zo. Dus dat was voor mij een soort van gevoel van. Het was ook helemaal geen ambitie of zo. Het was voor mij een soort van alsof ik naar Hollywood keek of zo.
Mm-hmm.
Dat is echt een wereld waar ik gewoon helemaal niet bij hoor en ook niet bij zou moeten horen of
nee.
Zo. Dat is echt per ongeluk een beetje gebeurd eigenlijk.
Vertel.
Nou ja, ik.
Ja.
Ik wist op de middelbare school niet zo goed wat ik wilde doen. En toen zei iemand tegen mij, een docent zei tegen mij van jij kan wel goed schrijven. Toen dacht ik, oh, nou dat vind ik wel tof. En toen dacht ik, dan ga ik muziekrecensies maken. Want ik ging graag naar concerten. En dat vond ik echt een topdeal. Want ik dacht, dan kan je dus gratis naar concerten.
Ja.
Nou, dat was mijn motivatie. Nou, super. En toen ging ik naar de school van journalistiek. En toen kwam ik er daarachter dat ik helemaal geen muziekrecensies wilde maken. En ook daarachter dat ik eigenlijk met de camera wilde werken.
Mm-hmm.
En zo ben ik een beetje dat Hilversumse ingerold. Eigenlijk vanuit de school van journalistiek.
Ja, ja, want op een gegeven moment rond je studie af. En dan kan je het werkveld, ga je dan betreden. Hoe is dat voor jou verlopen?
Ja, eigenlijk heel makkelijk. Want ik had een docent op de school van journalistiek. En hij was ook freelancer. Dus naast dat hij docent was, was hij ook freelancer in Hilversum. En hij vroeg eigenlijk meteen, toen ik nog op school zat al, wil je redactiewerk voor mij doen? En toen zat ik daar bij de VARA, deed ik dat. En dan was ik natuurlijk nog piepjong. Maar ik zat daar wel al zo in dat gebouw te werken. En ik bouwde al een beetje mijn netwerk op. En toen ben ik eigenlijk, vanaf dat moment heb ik nooit zonder werk gezeten.
Mm-hmm.
En toen ben ik dus in het begin heel veel ervaring gaan opdoen. Ben ik echt gaan baantjes hoppen. Ben ik gewoon echt overal gaan kijken hoe het werkte. En ik had geleerd op de school van journalistiek hoe ik moest filmen. Dus ik werd ook vaak gevraagd om items te maken voor televisie en zo.
Okay, ja.
En
kun je wat voorbeelden opnoemen waarin ik allemaal een kijkje in de keuken heb genomen?
Ja, ik heb toen, toen best wel veel bij de VARA gewerkt.
Mm-hmm.
Je had zo'n programma, dat heet Het Lagerhuis.
Ja.
Zo'n debatprogramma. En ik maakte de jongere versie daarvan. Dat heette Op weg naar het Lagerhuis. En dat heb ik gedaan. En ik heb bij Moet ik even goed graven hoor. Waar heb ik ook weer allemaal gezeten? Bij tv-makelaar.
Ja.
Dat was dan bij de commerciële. Dan zat ik bij Endemol. Zat ik dat
zo'n woningprogramma.
Ja, dat was zo'n programma over huizen. Mm-hmm. Ik heb een programma gemaakt met BN'ers die een sport gingen leren. Ik heb een programma gemaakt, dat was dan weer bij de publieke. Dat heette de Club van 100. En dat waren dan 100 mensen die elkaar gingen helpen met whatever ze nodig hadden.
Ja.
Een soort sociaal experiment. Wetenschapstelevisie bij de VARA. Ik ging echt van hot naar her.
Ja, dat was velo achter de camera.
Ja.
Want ik las dat toen je voor het eerst moest presenteren, dat vond je zo niks. Of je moest iets presenteren over een of ander tech-programma, over tech.
Ja.
Daar had je helemaal niks mee.
Nee.
En toen dacht je, wat doe ik hier eigenlijk?
Het was vreselijk.
Van dit presenteren is het niet voor mij. Dat had je toen voor jezelf afgeschreven.
Ja, ik was toen dus, ik kwam via al die baantjes, kwam ik terecht bij het programma van de VPRO. En ik had wel eens wat dingetjes online gepresenteerd voor een blad over technologie. Maar de itemjes die ik maakte gingen helemaal niet over technologie. Het waren gewoon guitige items over dingen die je kon doen in het land. Nou, hartstikke goed. En toen zeiden ze dus bij dat programma van, ja, jij kan dit presenteren. Het was een programma voor de VPRO over technologie. En ik was 21. En ik dacht, jeetje, ja, ik weet eigenlijk helemaal niks van technologie. Maar je kan toch ook geen nee zeggen tegen mensen uit Hilversum en zo. Dat ik dacht van, ja, als zij dat zeggen. Dus ik zei ook een beetje tegen hun van, nou, ik weet niet of ik dat kan. En zij zei, ja, dat kan je wel, kom op. En toen was het eigenlijk al een soort van, zat ik al bijna, ja. Was ik onderweg naar mijn eerste item. En toen ging ik dat doen. En toen, dat was een beetje in de tijd. En nu is het echt oma verteld. Maar toen was echt nog nieuw dat je gewoon kon reageren online op programma's. Dat was gewoon nog niet zo heel erg veel.
Nee.
Dus onder dat programma kwamen echt stomme reacties, leuke reacties, van alles bij elkaar. Maar die stomme reacties, die raakten mij zo mijn ziel. Omdat ik dacht, oh, want je hebt ergens, diep van binnen dacht ik, je hebt gelijk ook. Want ik weet er ook niet genoeg van. Maar ik had dat voor mezelf gekoppeld aan, ja, ik wil gewoon niet in beeld zijn. Want ik ben daar gewoon ik ben niet opgewassen tegen dit soort comments en kritieken. En dus toen heb ik geconcludeerd, ik stop hiermee.
Mm-hmm. Toen dacht je van, deze kritiek hoeft voor mij niet. Ik ga lekker achter de schermen.
Ja.
Maar toch, er veranderde wel wat. Want even later wandel je dit toch weer over de beeldbuis.
Ja, nou toen ging ik dus verder met programma's ontwikkelen. En toen op een gegeven moment bedacht ik samen met iemand het programma Rambam. Dat was een beetje geïnspireerd op een Vlaams programma. En
vertel eens even, wat voor programma was dat?
Ja, Rambam was leuk, man.
Ja,
dat was echt een qua jongensprogramma eigenlijk, ja. Over onrecht. En dan het hele ding was dat mensen die anderen onrecht aandeden, gingen terugpakken met hun eigen methodes. Dus we hadden een keer een aflevering over van die illegale ticketverkopers. En toen hadden we hem zelf een illegaal ticket voor een evenement terugverkocht. En toen kon hij natuurlijk niet naar binnen en was hij daar boos over. En zo. Nou, dat soort dingen. En toen mochten we daar een pilot van maken. En toen zei dus diegene met wie ik dat ontwikkeld had van, ja, maar nu moet je het ook gaan presenteren. En toen zei ik van, nee, dat doe ik niet. Daar hou ik niet van. Presenteren is niet voor mij. En toen zei hij, ja, nou ja, ik denk toch dat je het zelf moet doen. Want ik denk dat je er goed in bent. En toen heb ik me eigenlijk laten overhalen om die pilot te doen. Met een soort van onder voorwaarden dat er dan, als het door zou gaan, iemand anders zouden zoeken om dat te doen. Maar toen ging ik die pilot doen. En toen dacht ik, ja, maar dit vind ik super leuk. En dit past bij mij. Want ik had het bedacht en ik voelde het helemaal. En ook al kwam er een kritiek op, dacht ik van, maar nu raakt het mij niet.
Mm-hmm.
En wat is nou het verschil? En toen dacht ik, het verschil is natuurlijk dat dit bij mij past. En dat, ja, dit kan me niet zo raken. Omdat ik denk van, je hebt toch geen gelijk.
Ja.
Of zo.
Wat zou je, dat we bij heel veel mensen hebben moeten dealen met kritiek natuurlijk. Of mensen die hun carrière ambiëren in de spotlights met publieke kritiek.
Ja.
Wat zou je aan die mensen meegeven?
Oh, ja, ik vind dat heel moeilijk. Want ik moet zeggen, kijk, het is nog steeds, ik vind het nog steeds best wel intens als iemand iets rots over mij zegt online. En ik vergelijk dat het een beetje zo alsof, ik zeg altijd tegen mensen die niet zo goed begrijpen hoe dat voelt. Want stel je voor dat jij in een supermarkt loopt, gewoon lekker je boodschapjes te doen, minding your own business. En er komt iemand naast jouw winkelwagentje staan en die gaat keihard in je oor tetteren dat je een kutwijf bent en dat je op moet rotten. En die loopt weer verder, zo alsof er niks is gebeurd. En jij staat daar van, huh? Er is iemand die, wat is mijn, en je denkt van, nou ja, maar niet te veel van aantrekken. Ik moet gewoon mijn boodschapjes blijven doen. En je blijft maar die boodschapjes doen. Maar er heeft wel net iemand dat in jouw oor geroepen. Zo voelt het een beetje. Dus eigenlijk wat ik erover zou willen zeggen, want heel vaak zeggen mensen van ja, want je wordt er alleen maar harder van als je veel rottige dingen krijgt en ik word alleen maar sterker en zo. En eigenlijk zit ik nu meer op de toer van als mij zoiets gebeurt, dan ga ik gewoon even zitten en dan ga ik even voelen van oh, dat was eigenlijk echt niet zo leuk. Vond ik eigenlijk echt niet zo aardig. En dan laat ik het gewoon even gebeuren. En dan daarna kan ik soort van weer verder met een soort van ja, iets van zachtheid of zo. Mm-hmm. Terwijl als ik dus heel erg tegen mezelf ga zeggen nee, maar ik moet het aankunnen en het doet mij allemaal niks. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Mm-hmm. Ja, dan blijf ik er juist mee zitten.
Dus je laat het gewoon heel even op je inwerken. Verwerkt het eventjes en gaat daarna weer verder.
Ja, en het is niet dat het daarna dan helemaal niet gebeurd is en dat het me dan niks meer boeit of zo. Maar het zit tenminste op een voor mij goed plekje of zo.
Ja.
Van, kan het iets meer bij hun laten dan misschien.
Ja, ja. Nog terug naar Rambam. Daar heb je ook wel hele, ja, hele vette items gemaakt. Kun je nog een voorbeeldje noemen?
Nou, die pilot was dus, dat was een pilot over Dirk Ogilvy.
Ja.
Dat was hoe zeg je dat, helderziende. En die verkocht echt zalen uit en die had een programma op RTL 4 en zo. En toen gingen wij onderzoeken of dat echt was. En toen ging ik daar in de zaal zitten en toen ging ik natuurlijk proberen om een reading te krijgen. En uiteindelijk kreeg ik een reading en toen kreeg ik contact met mijn overleden opa. En nou, dat was heel bijzonder en in die zaal gebeurde ook een heleboel. Maar toen ging ik daar weg en toen, ja, mijn opa leefde gewoon nog. Dus dat was gewoon natuurlijk heel bizar wat daar gebeurde. En toen ben ik met mijn opa naar hem toegegaan om een handtekening van hem te vragen. Nou, eigenlijk allemaal heel flauw, maar gewoon op die leeftijd en zo. Ik vond het allemaal zo leuk om te doen.
Ja.
Dus dat soort dingen hebben we gedaan. Maar we hebben ook wel echt wel wat serieuzere onderwerpen geprobeerd te onderzoeken. Zoals hoe bijvoorbeeld lobbyisten kamervragen voor elkaar krijgen. Mm-hmm. En zo. En dan zijn we met hele foute dingen, met verzonnen bedrijven en zo, zijn we naar kamerleden gegaan om te kijken of ze daar dan, of je ze zo ver kon krijgen,
ja,
om daar vragen over te stellen in de kamer. En dat lukte ook gewoon.
Mm-hmm.
Dus dat soort dingen gingen we dan doen.
Ja.
Ja, dat is echt
lijkt
cool.
Me een mega leerschool voor jou geweest.
Ja,
dat hele
echt
programma.
Ja, het was echt fantastisch. Maar ik moet ook wel zeggen, want we hebben ook wel items gemaakt die ik eigenlijk best wel heel erg spannend vond.
Ja.
We hebben dingen gedaan waar we op een gegeven moment echt... Ik had een item gemaakt over mannen die dan online meisjes gingen scoren. En dat waren dan meisjes die, echt minderjarige meisjes, die ergens online hadden gezet, ik zou graag modellenwerk willen doen.
Mm-hmm.
Nou ja, daar komen natuurlijk types op af. En die mannen wilden graag laten zien hoe dat dan werkte. En toen hadden we heel flauw ook, hadden we een item gemaakt van, ik had zo'n advertentie gezet. Nou, daar kwamen meteen foute gasten op af. Die zeiden van, ik wil even met je webcammen en dan kan ik jou helpen in het modellenwereldje. En dat je dan met ze gaat webcammen en dat dan hun webcam het niet doet. Weet je wel, de classic. En dan had ik 100 verschillende lage kleren aangetrokken. En dan zeiden ze, ja, om je goed te kunnen helpen moet je wel even nog iets uittrekken. En dan trok ik iets uit, maar er kwam er weer een trui onderuit. Dus weer een trui en weer een trui. En op een gegeven moment dat ze ook echt zo, en nu moet je alles uittrekken, anders kan ik je niet helpen als model. En zo, dat ze helemaal gefrustreerd waren.
Ja.
Maar op een gegeven moment moest ik ook afspreken met zo'n gast. En dat was in een kamer met allemaal verborgen camera's. Ik wist niet wie hij was, of hij gevaarlijk was. We wisten niet hoe hij eruit zag, want we hadden hem dan natuurlijk nog nooit gezien. En ik moest daar in die kamer met hem alleen zijn en een soort van dat uitspelen om te laten zien wat er dan met je gebeurt als jong meisje. Ik was natuurlijk niet dat jonge meisje, maar... En toen zat ik dus op een gegeven moment in mijn ondergoed met allemaal verborgen camera's, met mensen die mee zaten te kijken, met een gast die ik niet ken, waarvan ik niet wist wie hij was of waartoe hij in staat zou zijn. En toen ging ik daar weg. En in het begin toen waren we natuurlijk heel blij dat we dat item hadden gemaakt, want we hadden laten zien hoe dat soort dingen werken. Maar toen ging ik daar weg. Ik weet nog heel goed, zat ik op mijn fiets en toen moest ik zo hard huilen. Want toen dacht ik echt van, ja oké, ik ben nu wel dingen aan het laten zien. En het is ook goed dat dit gebeurt. Maar ik ben ook wel steeds degene die zelf ook in die situatie terechtkomt. Dus op een gegeven moment heb ik wel gedacht van, ja, dit kan ik niet meer, joh.
Mm-hmm.
Dit is echt, dit is voor mij echt te pittig. En
ja,
toen ben ik ermee gestopt.
Ja, en dan heb je toen al had je al een bepaalde interesse ontwikkeld voor documentaires maken?
Ja, want tijdens Rambam ben ik mijn eigen eerste documentaire begonnen. Dat was samen met mijn vriend en nog een andere vriend. Mijn vriend werkte bij de beste singer-songwriter van Nederland.
Mm-hmm.
Zo'n talentenjacht.
Ja.
En daar was Douwe Bob. En toen zagen zij hem. Toen was het echt zo van, ja, maar er zit nog zoveel meer verhaal achter deze jongen. Dus toen dachten we, oké, nou, we gaan gewoon en blijven volgen. En we zien het wel. Geen idee dat er ook überhaupt iets bestond als documentaire maken voor ons. En zo wisten wij veel. En toen gingen we praten met iemand bij de VARA. En die zei toen van, ja, maar dit is gewoon een documentaire. En wij zo, nou, is goed. En toen kregen wij een hokje. Helemaal in de kelders van dat BNNVARA-gebouw. Echt zonder ramen ook en zo. Met één computer. En daar mochten we dan een soort van documentaire gaan maken. Ja. Superleuk. En dat gingen we doen. En dat werd echt een gigantisch succes. Want mm-hmm. dat hebben we toen ingediend bij ITVA. Dat is het grootste documentaire festival van de wereld. En toen werden we uitgekozen. Nou, dat was echt alsof we een Oscar hadden gewonnen. Joh. Dat was echt bizar. En toen werd die ook nog heel goed ontvangen. En toen zeiden mensen van, nou, wat wordt je volgende documentaire? En toen dacht ik, oh ja, dit is natuurlijk hoe het werkt.
Je was in één keer documentairemaker.
Ik ben documentairemaker. Ja, heel grappig. Ja. Ja, dus toen dacht ik van, ja, dit ga ik blijven doen.
Ja, toen dacht je, ja, wat wordt eigenlijk de volgende documentaire?
Ja, en toen kwam net de eerste hit van Jet Rebel uit. Mm-hmm. En toen dacht ik van, interessant. Ga eens met hem praten.
Ja, interessant.
Nou, en het bleek nogal een kleurrijk type te zijn.
Zeker.
En dat werd toen de volgende.
Ja.
Ja.
En die werd ook goed ontvangen.
Die werd ook heel goed ontvangen. Die werd ook meteen weer uitgezonden op ITVA.
Ja.
En toen was het echt wel, toen ging het echt heel goed. En, ja.
Want hij was volgens mij destijds ook graag gezien een gast in De Wereld Draait Door bijvoorbeeld. Dus ja. Volgens mij was het ook, werd jij toen ook met hem uitgenodigd in De Wereld Draait Door?
Ik zat daar niet met hem om die documentaire te bespreken. Maar ik ben wel met hem een aantal keer meegeweest als documentairemaker naar De Wereld Draait Door.
Ja.
En er zit ook een belangrijke scène uit die documentaire. Die gebeurt daar in de kleedkamer vlak voordat hij op moet. Hij was toen gevraagd om een nummer van Prince te doen.
Ja.
En dat was allemaal heel spannend. En toen was ik bij hem in de kleedkamer vlak voordat hij op moest. En toen was hij echt heel erg helemaal de weg kwijt. En aan het schreeuwen en hij wilde niet. En het was echt, hij vond het allemaal heel, heel, heel eng. En toen liep hij naar beneden en hij gaat staan en hij pakt zijn gitaar. En er staat gewoon een wereldartiest.
Ja.
En dat systeem vind ik altijd zo interessant.
Ja, die verschillende werelden in een knip.
Ja, en ook gewoon wel, ja, ik vind dat ook, ik heb daar ook wel echt zielsveel respect voor. Wel, mm-hmm. Dat ik denk van, want artiest zijn is niet zo makkelijk. Er zit vaak rust er hele grote druk op je schouders. En het afbreukrisico is heel groot. Als je bij De Wereld Draait Door iets heel, heel doms deed. Of heel erg valsig deed of zo. Dan was je carrière gewoon kapot. Hè?
Ja.
In die tijd. Het was echt gewoon het allerbelangrijkste platform wat we hadden eigenlijk. Mm-hmm. En dat je daar dan toch, ook al ben je zo onzeker, dan zo gaat staan. Ja, dat vond ik altijd wel heel, heel knap.
Ja. Wat spreek je zo aan in het maken van documentaires?
Nou, ik denk dat ik het altijd heel, ik vind het gewoon heel belangrijk om een verhaal te vertellen. Dat ben ik sowieso wel heel erg van mezelf gaan ontdekken. Dat gedurende mijn carrière ik steeds meer diepere verhalen ben gaan vertellen. Dat past gewoon heel goed bij mij. En dat vind ik, ik vind het heel fijn om iemand echt heel goed te leren kennen en er dan een verhaal over te vertellen. En de manier waarop ik documentaires maak is ook niet echt de manier waarop het heel vaak gaat. Ik neem daar echt vaak jaren voor om iemand te leren kennen. En ja, ik heb gewoon het gevoel dat je dan toch op een ander level met elkaar komt of zo. Dat je gewoon, ik werd vaak gewoon onderdeel van het meubilair. En ik merkte ook dat vaak als ik dan klaar was met een documentaire en dan ging bijvoorbeeld iemand weer op tour of zo. En dat ik dan gebeld werd van, Lin, waar ben jij? We staan op het punt om te vertrekken. En zo, maar ik ben klaar met de documentaire.
Ja.
Ik bedoel, ik ga niet met jou mee op tour. En dat ze dat dan echt heel raar vonden, omdat het gewoon,
Jij was gewoon part van de of the crew.
Ja.
Ja,
en dat is heel bijzonder, zo'n vertrouwensband. En het is ook wel wat het meteen ook wel heel spannend maakt, want het maakt de verantwoordelijkheid ook heel groot. Maar ik vind het heel fijn om heel lang over iets na te denken. Ik denk dat het gewoon is. Ja.
En wat zijn belangrijke capaciteiten die een documentairemaker moet hebben, in jouw ogen?
Nou, het ligt er natuurlijk aan wat voor type documentaire je maakt. Je hebt heel erg onthullende documentaires, onderzoeksjournalistieke documentaires. Dan moet je gewoon een bijter zijn. Dat had ik een beetje bij Rammen, maar dat heb ik wel een beetje achter me gelaten. Maar als je de documentaires maakt zoals ik ze maak, dat echt portretten zijn van karakters, dan vind ik dat je daar gewoon heel, moet durven de tijd voor te nemen. En dat dat is altijd een beetje een gevecht. Want het moet natuurlijk altijd voor minder en sneller, sneller. En dan moet je toch een beetje sterk in je schoenen durven te staan. Dan zeg je, maar ik heb meer tijd nodig. En ik denk dat dat vaak wel wat oplevert.
Ja. En jouw stijl van jouw documentaires, hoe zou je die omschrijven?
Ja, fly on the wall vooral. Dus ik ben er altijd, maar ik zit, dus zo noemen ze dat dan. Dat je een soort van vlieg aan de muur bent. Dus je bent er wel, maar niemand heeft last van je, zeg maar. En dat is een beetje wat ik meestal, ik maak het dus vaak samen met mijn vriend. En wij kunnen allebei en filmen en geluid doen. En dat doen we dan een beetje om en om. Maar we gaan ook vaak met een zo klein mogelijk cameraatje, zo klein mogelijke apparatuur. Zodat je gewoon eigenlijk niet een filmploeg bent erbij. Waar mensen dan heel erg van door hebben dat ze gefilmd worden. Zeg maar. Dus we worden echt een beetje onderdeel van het team.
Mm-hmm.
En dat is wel echt de stijl. Zo klein mogelijk en zo. En wat we ook eigenlijk altijd doen, is niet van tevoren te veel bepalen wat het moet gaan worden. Omdat ik dan wel denk dat je soms een beetje de soepelheid verliest om te zien wat er echt gebeurt. Omdat je zelf al heel erg hebt bepaald van dit is jouw verhaal of hier moeten we heen of zo.
Ja.
Terwijl voor je ogen misschien de mooiste dingen zich afspelen.
Ja, dus gewoon go with the flow en en kijken waar het verhaal zich naartoe leidt.
Ja.
Ja. En je brengt ook wel best wel een persoonlijke touch in die documentaire. Doordat je jou ook hoort en soms ook ziet.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, dat heb ik heel ik heb een reeks gemaakt die heette Linda's Mannen. En dat was een serie over mannen met een imago van tough guy, zeg maar. Ja. En dan wilde ik natuurlijk gaan kijken van wat gebeurt er dan achter de schermen. En dat was een serie waarin ik ook echt mijn eigen verhaal vertelde. Dus hoe het was om met ze op te trekken. En dat ging over Leeuw Kleine en over Giel van Stuk. En over Timur Steffens en een voetballer. En dat was eigenlijk mijn verhaal van in hun wereld zijn voor een deel.
Ja.
Zo. Ja.
Ja. Hele leuke serie was dat.
Dank je.
Alsjeblieft. Wat zou je jonge talenten willen meegeven die ook zo'n carrière ambiëren? Die dit ook heel tof zouden vinden om documentaires te gaan maken?
Ja, sowieso blijf eigenwijs. Laat je niet te veel vertellen door mensen die wel heel veel willen vertellen, maar eigenlijk zelf nog nooit iets hebben gemaakt. En ga gewoon maken. En dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, want je moet ergens ook nog een keer je huur van betalen. En in het begin is het gewoon best wel bikkelen. Dat is best wel, dat is gewoon soms niet zo makkelijk. Maar als je iets goeds maakt, als je zelf weet dat het iets goed gaat worden, Dan vindt het zijn weg wel, dat geloof ik wel.
Ja, is het moeilijk om geld los te krijgen, zeg maar, voor het maken?
Ach, dat landschap is heel erg aan het veranderen. Want vroeger had je heel duidelijk, als je een documentaire wilde maken, dan was het gewoon NPO of commerciële. En nu heb je natuurlijk alle streamers en zo. Er gebeuren eigenlijk niet zo heel veel dingen. Er wordt eigenlijk steeds minder gemaakt, gek genoeg. Zeker de dingen die ik graag maak. Er worden natuurlijk wel heel veel BNR-documentaires gemaakt, maar op een net iets andere manier, denk ik. En het is gewoon een beetje zoeken, denk ik, voor iedereen op dit moment. Met gewoon, hoe werkt dat dan nu met alle streamers? En wat zijn de routes dan? En wie past waar? En welke toon slaat welke streamer aan en zo? Dat is wel spannend.
Ja. En budgetten, dat is natuurlijk ook enorm.
Ja.
Tussen die streamers.
Ja.
Ja. Ja, het ging supergoed. Je had documentaire serie die op landelijke televisie werd uitgezonden. En toen kwam opeens, je stond al op echt aan de top. En in één keer kreeg je verschrikkelijk nieuws te horen.
Ja, borstkanker.
Ja.
Ja. Ja, dat was echt, dat was even niet de bedoeling, zeg maar.
Nee.
Dat is natuurlijk nooit van niemand, maar het is echt, wereld op zijn kop. En dat is gewoon, dat heeft mij wel heel erg veranderd als mens. Ik ben heel erg veel rustiger geworden en ik heb eigenlijk, geen ambitie meer is niet waar. Want ik maak nog steeds graag goede dingen, maar het is wel geshift of zo. Van altijd maar bezig zijn naar wat wil ik echt heel graag en dat gaan doen.
Mm-hmm.
En niet meer 1000 dingen tegelijk.
Ja, want wat was het verschil met Linda vroeger en daarna?
Nou, ik was gewoon niet te stoppen. vroeger. Dat was echt niet te stoppen. En dit heeft mij wel gestopt.
Mm-hmm.
Letterlijk en figuurlijk eigenlijk. Want ja. Ik moest gewoon alleen nog maar dat doen. En ziek op een bed liggen. Maar ik moest ook gewoon, eigenlijk was het ook voor mij wel heel goed om dus aan die rem te trekken qua werk. Want dat was wel. Ik werkte mezelf echt, bijna letterlijk kapot.
Mm-hmm.
Ik ging gewoon nog, als ik 40 graden koorts had, ging ik nog steeds in een vliegtuig zitten om een item te maken als het moest. En dat was niet goed. Ik heb wel momenten gehad dat ik bijvoorbeeld helemaal in mijn eentje in Rio de Janeiro, was ik die documentaire serie aan het maken. Toen was ik in Rio de Janeiro en toen had ik een dubbele longontsteking. En toen lag ik helemaal in mijn eentje in een ijskoud appartement. En ik wist al dat ik ziek was toen ik wegging. En ik ging alsnog. En toen lag ik daar. En toen, toen dacht ik echt van, ja, maar wat ben je nou aan het doen? Mm-hmm. Dit kan helemaal niet. Maar blijkbaar was dat allemaal nog niet genoeg les voor mij om echt te leren te stoppen. Tot het moment dat ik de diagnose borstkanker kreeg. En ik merk wel dat ik sindsdien gewoon mijn gezondheid wel echt 100% op één zet.
Ja.
Ja.
Ja. Als je dat nieuws, verschrikkelijke nieuws krijgt, dan moet dat eerst indalen. Moet je dat verwerken. Maar tegelijkertijd ben je ook een verhalenverteller.
Hmm.
Wanneer had je de optelsom van, ik ben een verhalenverteller en nu heb ik een heel persoonlijk verhaal. 1+1=2.
Ja, dat ging eigenlijk heel snel. Ja, dat was gewoon, het eigenlijk was niet echt, heb ik daar eigenlijk niet één moment echt over getwijfeld of zo. En ik denk dat het wel heel handig uitkwam dat mijn vriend ook maker is. Dus dat hij ook wel wist hoe dit moest en dat we dit eigenlijk wel moesten gaan doen. Dus we hoefden elkaar eigenlijk maar soort van met een half oog aan te kijken om te beslissen van we gaan dit doen. En ik vond het ook wel heel fijn, want ik denk ook wel dat in die tijd, je bent ook ineens van soort van duizend poot ben je ineens alleen nog maar dat meisje met kanker. En door die serie te kunnen maken had ik toch ook nog iets, kon ik toch nog iets betekenen of zo.
Mm-hmm.
En dat is wel, dat was voor mij ook wel goed, denk
ja.
ik.
En in hoeverre gaf het jou energie?
Nou, het gaf me, ik weet niet of het me echt energie gaf, want die had ik gewoon echt niet meer op dat moment. Maar het gaf me wel heel veel gevoel van nog steeds samen zijn of zo. Omdat er zoveel mensen, ik had helemaal niet verwacht dat er zoveel mensen naar zouden kijken. Ik dacht eigenlijk van, ik ga een serie maken voor andere mensen die de diagnose krijgen. En misschien dat die er wat aan hebben. Maar het werd veel groter dan dat. Het explodeerde echt. En dat had ik helemaal niet zien aankomen. Maar er kwamen zo ongelooflijk veel super warme reacties op en zoveel gewoon waardering voor het verhaal dat we vertelden, dat het ook heel erg voelde alsof we iets deden wat er echt toe deed of zo. En dat was gewoon heel erg fijn.
Ja, want je creëerde eigenlijk indirect een community voor gelijkgestemden.
Ja, dat was echt heel bijzonder en dat vond ik fantastisch om dat te kunnen doen. Maar ik vond het ook wel verdrietig om erachter te komen hoeveel behoefte daar eigenlijk nog aan was of zo. Dat ik merkte hoe graag mensen toch dit soort verhalen horen. Omdat ze het gevoel hebben dat ze dat misschien zelf nog niet zo goed kunnen vertellen. Of dat daar toch nog, taboe vind ik altijd zo'n heftig woord meteen. Maar alsof je toch nog misschien ergens diep van binnen daar nog een beetje voor moet schamen of zo. Of,
mm-hmm.
Ik weet het niet. En toen ging ik daarover vertellen. En toen heel veel mensen die vonden daar een soort van troost bij.
Ja.
Ja.
Heb jij andersom ook veel troost uit hun verhalen gehoord of gehad?
Ja, absoluut. Mm-hmm. Want ik was ook niet alleen door het te vertellen. En dat vond ik misschien wel de belangrijkste soort van les uit dat hele ding. Dat juist als je deelt, juist als je je kwetsbaarheid laat zien. Kijk, het is natuurlijk, je doet dat niet omdat je angst hebt om er dan niet meer bij te horen. Maar ik heb gemerkt dat het tegendeel juist waar is. Dat als je het wel laat zien, dat er dan zoveel mensen juist om je heen gaan staan en met je willen zijn, dat je juist tegenovergestelde van alleen bent.
Ja.
En dat vond ik echt heel, heel troostrijk.
Ja, heel mooi. En in hoeverre heeft jouw ziekte jouw beeld op de wereld veranderd?
Het heeft mij heel erg veranderd. In de zin dat ik veel meer leef met de dag.
Mm-hmm.
gewoon zoveel meer dankbaar ben voor iedere dag dat ik er nog ben. Dat is echt een fantastisch gevoel. Ondanks dat je dat allemaal niet wil hebben, is dat een heel fijn cadeau. Maar het heeft me overal veranderd in de zin dat als ik bijvoorbeeld buiten loop en ik zie mensen echt heel chagrijnig doen naar elkaar of zo, dan kan ik er gewoon niet onderuit dat ik vaak denk van, oh, je moest eens weten dat het vandaag ook gewoon, je kan ook heel slecht nieuws krijgen. En dan heb jij deze dag chagrijnig doorgebracht. Mm-hmm. Dat is echt zo zonde.
Ja.
Dus in zoverre heeft dat mij wel veranderd of zo. Ik sta anders in de rij van de supermarkt. Zo, waar ik eerder ook dacht van, ach, ik heb weer de verkeerde rij gekozen. Ja, zie je wel. Ja. Gaat weer te langzaam. Ja. Oh, ik moet nog appjes beantwoorden. Dat. Nou, dat heb ik echt niet meer.
Nee.
En dan sta ik daar en denk ik, nou, dit is mijn rij. We zien het wel. En dat is heel fijn.
Dat is eigenlijk een hele andere levensinstelling heb je daardoor gekregen.
Ja.
Ja. En heeft het ook invloed gehad, heeft jouw ziekte invloed gehad? Of wat voor invloed heeft jouw ziekte gehad op jouw carrière?
Ik zeg veel vaker nee. Tegen eigenlijk van alles en nog wat. En het eerste wat eruit vloog waren netwerkborrels en zo, dat soort dingen. Wat handig is om te doen, maar waar ik echt geen energie voor had en eigenlijk ook nog niet heb, als ik heel eerlijk ben. Dat kost me echt nog steeds heel veel energie. Ik denk dat ik nog veel beter zoek naar wat ik echt wil maken, omdat mijn energie gewoon beperkter is. Dus ik word gewoon gedwongen om te kiezen wat ik wil doen. Dus ik denk dat ik misschien vroeger, als ik een boek was gaan schrijven, daar nog allerlei klussen naast had gedaan of zo. En nu had ik echt één ding ernaast. En dan moest ik heel goed kiezen van waar besteed ik vandaag mijn energie aan en zo. Dus het heeft er gewoon voor gezorgd dat ik nog beter nadenk wat ik wil gaan doen, denk ik.
Ja. Doordat je zo kwetsbaar hebt op durven stellen en het zo'n persoonlijk document is geworden, heb je veel meer van jezelf aan de buitenwereld laten zien, waarmee je denk ik veel, veel bewondering en respect hebt gekregen. En het zware onderwerp gaf denk ik ook heel veel lading en diepgang. Heeft het op een bepaalde manier ook een impuls gegeven aan jouw carrière?
Ik weet niet of ik dan nu echt meer dingen kan doen, maar ik denk wel dat mensen er nog, me nog serieuzer nemen of zo. Dat denk ik wel.
Ja.
Van, ik ben vanaf nu toch wel diegene die Linda's kankerverhaal heeft gemaakt en die met die serie een hoop heeft losgemaakt of zo. Dus dat denk ik wel.
Ja. Behalve een hele indrukwekkende videoserie, heb je ook het verhaal in boekvorm verteld. Die is echt recent uitgekomen. Alleen nog vandaag.
Ja.
Hoe heb je dat schrijfproces ervaren?
Ja, heel intens. Oh man, ik dacht ik ga een boek maken. Eigenlijk was het soort van de gedachte daarachter was, ik ben nu echt, ik maak het heftigste mee wat ik ooit heb meegemaakt. Een kankerdiagnose. Maar tegelijkertijd voel ik me op een bepaalde manier hartstikke licht of zo. Juist omdat ik kon heel veel zorgen van me afschudden. En omdat ik zo leef met de dag, zie ik veel meer schoonheid van dingen en van kleine dingen ook. En niet alleen maar van de waan van de dag en zo. Toen dacht ik, dat vind ik een interessante insteek om een boek over te gaan schrijven. Van wat is dat dan precies? Wat maakt nou dat ook ergens heel fijn voelt of zo? Maar toen ging ik schrijven en toen ging ik zitten. En toen kwam er eigenlijk alleen maar een verhaal van vroeger uit. Over mijn jeugd.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, oh nee, nou daar gaan we. En toen dacht ik, ja, blijkbaar moet dit. Blijkbaar moet dit eruit. En dan ben ik toch wel een verhalen vertellen. Dus dan denk ik van, ja, dan moet ik dit ook serieus nemen. En niet proberen weg te stoppen nu. Dus toen ben ik eigenlijk een verhaal gaan vertellen over hoe ik ben opgegroeid. En dat is voor mij niet altijd heel makkelijk geweest. En juist daardoor, denk ik, voel ik nu zo erg het verschil met hoe ik me nu voel. Ik voel me echt een gelukkiger mens.
Mm-hmm.
En daar gaat het boek dus eigenlijk over. Maar om dat te kunnen vertellen, moest ik dus een heleboel over vroeger ook vertellen.
Ja.
En dat was pittig.
Ja, nou, die leraar van vroeger, die heeft het altijd goed gezien. Want het is echt super knap en heel mooi geschreven.
Dank je.
Ik heb het niet volledig gelezen, maar echt prachtige stukken zitten erin. Hoe vond je dat schrijven zelf? Was dat
eenzaam?
Eenzaam.
Ja, dat vond ik echt heel eenzaam. Ja, dus alles wat ik tot nu toe heb gedaan was natuurlijk altijd met andere mensen. En dit is gewoon echt... niet alleen zat ik in mijn eentje met een laptop, maar ik moest ook nog eens helemaal in mijn eigen hoofd keren om überhaupt dat verhaal te kunnen schrijven. Mm-hmm. En eigenlijk kon niemand mij daar ook bij storen. Dus ik merkte ook dat ik gewoon niet soort van even nog een leuk chit-chat gesprekje tussendoor kon hebben met iemand. Of als iemand mij belde of zo, dan was ik helemaal voor de rest van de dag klaar met schrijven. Want dan was ik helemaal uit het verhaal. Dus ik moest ook heel eenzaam zijn eigenlijk om het te kunnen maken. Maar ja, na een week schrijven of zo, dacht ik wel altijd van ja, ik weet het even niet meer hoor. Dichtklappen dat ding en ja. Naar buiten. Maar het is ook wel boeiend, want het is ook wel een vorm van zelftherapie of zo. Om weer terug te gaan naar al die scènes uit het verleden. En het is één ding om, ik heb wel veel therapie gehad en zo, om daarover te praten met een therapeut. Maar het is iets anders om het echt zwart op wit te zetten. Mm-hmm. Dat is gewoon echt, dat ik het zelf terug kan lezen of zo.
Ja.
Dat was heel boeiend.
Ja, zou je voor de luisteraars kort kunnen samenvatten waarom het waarom je zo'n lastige jeugd hebt gehad?
Ja, ik ben opgegroeid met een nogal dominante vader. Die zelf uit een heel intens gezin kwam en daar echt een straatvechter van is geworden. En hij is eigenlijk nooit echt in staat geweest om liefde te geven. En wel om heel erg te leren dat huilen niet mag, dat kwetsbaarheid niet goed is. En ja, ik was vroeger eigenlijk altijd bang dat hij zou ontploffen. Dus ik heb eigenlijk mijn hele jeugd in dienst gesteld van zorgen dat hij niet zou ontploffen. Dus ik was altijd op mijn hoede, altijd alert. Altijd aan het kijken van, wat kan ik doen zodat papa vandaag vrolijk is. En ja, daarmee erg weinig mijn eigen grenzen geleerd. En dat heeft mij in mijn jongvolwassen en volwassen leven heel erg opgebroken.
Ja.
Omdat ik zelf niet wist wat mijn grenzen waren. En er zijn daardoor... ja, een heleboel dingen geweest waar ik niet kon aangeven van je moet nu stoppen met mannen of zo. Maar ook wel met vriendinnen die slecht met mij omgingen. Dat ik aan niemand durfde te vertellen dat ik daar verdrietig over was. En ja, er was gewoon een hele hoop paniek in mij. Terwijl de buitenwereld dacht dat ik een heel zelfverzekerd kind was waar alles goed mee ging.
Was het eng om zo'n persoonlijk verhaal te delen met de wereld?
Ja. Ja, vind nog steeds wel eng. Maar het is denk ik ook voor een deel wel mijn manier om er een beetje mee af te rekenen of zo. Ik wil heel graag... Ik heb geleerd wat er vroeger is gebeurd, wat dat met mij heeft gedaan. En ik wil daar nu ook heel graag een streep onder zetten of zo. Van, dat ben ik nu niet meer. En ik denk dat dit hardop te durven zeggen, wat ik vroeger nooit durfde, dat ik verdrietig was of onzeker was of zo, dat durfde ik echt tegen niemand te zeggen. Want dan dacht ik dus van, nou, dan verlaat iedereen mij. Want dat is het laatste wat je mag zijn in de wereld, is verdrietig of kwetsbaar. En dat ik dat nu wel gewoon mag zijn, sterker nog, dat ik gewoon dat nu mag. Ik mag besluiten om dat op papier te zetten. Ja, dat is ook heel fijn. Maar het is ook nog steeds mijn grootste angst. Dus het is heel dubbel.
Ja, en is het ook een opluchting nu het eenmaal eruit is?
Ja, wel. Ja, want nu is het gewoon... Nu is het gewoon voor iedereen te lezen.
Ja.
En is het gewoon... ik hoef er niet meer... ik hoef nooit meer te doen alsof het... alsof het wel goed ging met mij of zo. En ik doe nu ook nooit meer alsof het wel goed met mij gaat als het niet zo is. Nee. Dat vind ik ook heel fijn.
Ja. En hoe gaat het... hoe gaat het nu met de verkoop? Want ik las dat je al aan de tweede druk toe bent.
Ja.
Niet gek na de eerste week.
Ja, dat is echt te gek. Ja, het gaat goed. En kijk, ik weet natuurlijk... Dat is heel grappig, want ik weet helemaal niks van de boekenwereld. Dus ik leer allemaal nieuwe dingen over hoe dat gaat met aantal drukken. En het is gewoon allemaal helemaal nieuw voor mij. Met de documentaires natuurlijk. Op een gegeven moment zend je hem uit en dat is gewoon wat het is. Weet je wel? En nu begint het pas.
Ja.
Dus het is eigenlijk de komende tijd een beetje afwachten hoe het gaat. En we zien het wel. Ik krijg hele, hele warme reacties weer van mensen die in dezelfde situaties hebben gezeten. En waar ik vroeger vooral reacties kreeg van mensen die dan ook kanker hebben gehad, krijg ik nu ook reacties van mensen die ook een ingewikkelde jeugd hebben gehad. En dat vind ik ook altijd wel heel fijn, dat ik probeer toch uiteindelijk altijd, denk ik, wel iets te maken waar andere mensen ook troost bij kunnen vinden. En dat ik nu een beetje merk dat het met dit boek ook zo is, dan ben ik, dat is voor mij echt... echt super fijn.
Ja, heel fijn.
Ja.
Ik vond ook vind de manier waarop het is ingedeeld, dus niet chronologisch verteld, maar heden en verleden afgewisseld met elkaar.
Ja.
Dat is heel sterk gekozen.
Dank je.
Ja. In hoeverre is die samenwerking met de uitgeverij daarin belangrijk?
Nou, de uitgever is voor mij heel belangrijk geweest, omdat ze me heel veel vertrouwen hebben gegeven. Dus ik ben best wel een eigenwijze maker altijd geweest. En ook weer bij dit boek toch wel gebleken. Dus ze hebben vooral heel veel tegen mij gezegd van, is goed, ga maar proberen. Ik had het eerst chronologisch geschreven. En nou, dat vonden zij best wel goed. En toen zei ik, ja, nee, het moet toch anders. En toen heb ik dat hele ding weer opengegooid en het anders gedaan. En het fijne aan hun was dat ze zeiden van, dat is goed, ga maar. Ga maar doen. En ja, ze hadden ook kunnen zeggen van, ja, nu moet je eens een keer stoppen. Maar dat was niet zo. En ik voelde me ook heel veilig bij hun. Want ik heb natuurlijk best wel vaak bij hun aangegeven van, ik ben nu wel een verhaal aan het vertellen wat wel mijn grootste kwetsbaarheid in zich heeft. En nou, daar heb ik gewoon heel vaak daar gezeten om daarover te praten.
Ja.
Dat was heel fijn.
Ja. Nou, ik nu afwachten hoe dit gaat doen. En op naar boekenbal dan ook, hè?
Dat is ook iets, hè? Dan mag je daar dan heen als je een boek hebt geschreven. Of moet je dan een bepaald aantal oplages hebben gehad of zo? Of,
je moet minimaal 5000 exemplaren. Nee, ik zou het niet weten.
Ik zou het ook niet weten.
Ik denk dat je daar gewoon naartoe mag.
Nou, wat een heerlijkheid.
Wat een feest.
Boekenbal is echt zoiets waarvan je dan denkt, ik ga het echt niet afslaan. Ik wil het echt een keer zien. Maar ik vraag me dus af of het echt zo leuk is. Dat je daar dan bent, dat je denkt, het zal wel. Ben je er wel eens geweest?
Nee, ik ben nog nooit geweest.
Nee. Nou, nee, ja.
Ik ben ook heel benieuwd hoe dat is.
Ik zal het je laten weten.
Ja, hit me up. Ja, in de intro zei ik natuurlijk ook al. En achter jou sta je prachtig uitgestald. Voor de luisteraars kunnen niet zien, de kijkers wel. Met een schitterende fotoshoot.
Ja.
De social media queen van dit jaar.
Ja.
Hoe kijk je daarop terug?
Ja, cool. Ja,
heel cool, toch?
Ik vond het wel een eer. Ik vond het ook heel fijn hoe het ging. Ik weet nog dat jij belde.
Mm-hmm.
En dat ik dacht, ik FHM, ik heb net borstkanker gehad. Ik voel me echt totaal niet sexy. Ik zei ook tegen jou, ja, Chris, luister eens eventjes. Ik voel me niet sexy. Ik ben 10 kilo aangekomen. Er is net een stoomlocomotief over mij heen gereden. Ik denk niet dat ik geschikt ben om nu een fotoshoot mee te doen. En, maar dat was juist heel fijn. Dat je daar juist heel goed mee omging. En dat je ook kon vertellen van, nou, we doen het dit jaar met een vrouwelijke fotograaf. Dat is natuurlijk ook wel fijn als je je niet zo lekker in je vel voelt. Dat je dan een vrouw tegenover je hebt staan. En dat was ook fantastisch. Valentina Vos was dat die dat deed. En toen dacht ik van, nou, fuck it. Misschien is het ook wel heel cool. En ja, als ik nou deze foto zie, dan, ik ben heel blij dat het een beetje op mijn manier is gegaan. Want ik zei ook van, ja, ik moet toch niet, zeg maar, in mijn stringetje kontje achteruit en zo. Dat ga ik echt niet doen, want zo voel ik mij niet.
Nee.
En dus het is heel erg, het is wel sexy, maar het is wel echt Linda. En daar ben ik echt heel blij mee. Ik vind het echt super mooi.
Zeker, het is echt een van mijn favoriete shoots van de afgelopen 10 jaar.
Oh, echt?
Ja, zeker.
Geweldig.
En ik vind ook, ik vind het tof dat jij hebt gewonnen, omdat we die award daarmee extra lading hebben gegeven. Omdat dit echt is gekozen, omdat jij ook social media hebt ingezet. Je bereik hebt ingezet en social media daar hebt ingezet om een heel mooi verhaal te vertellen.
Ja.
Een belangrijk verhaal. Dus het geeft de award veel meer inhoud in mijn ogen. En daarom, echt, dat geeft het een extra lading. En de shoot zelf is ook echt schitterend geworden.
Ja, hij is echt heel mooi geworden.
Ja.
Maar ik denk wel dat wat je net zegt, dat het voor mij ook wel belangrijk was, dat het, zeg maar, juist de social media award, en dat het juist ging om het verhaal wat ik heb verteld, wat je in eerste instantie niet zou verwachten bij social media queen of zo. Want dan verwacht je misschien meer van, nou ja, voor mannen wat aantrekkelijker of weet ik veel wat. En dat het nou juist om dit verhaal ging, ja, dat maakt het voor mij natuurlijk nog echt 100 keer bijzonderder of zo.
Ja.
Ja,
ja, zeker.
Ik vond het echt wel, ik vond het echt een eer.
Mooi,
ik heb er geen spijt van, Chris.
Gelukkig, daar ben ik heel blij om. Hey, presenteren, documentaires maken, schrijven. Wat is nu jouw favoriete manier om een verhaal te vertellen?
Geen van al die dingen die je net noemde. Ik weet ook nog niet wat ik ga doen nu. Ik denk dat ik het allemaal weer ga doen.
Ja.
Ja, het lijkt mij nu heel leuk, nu ik weet dat schrijven mij wel goed afgaat, ben ik wel een beetje daardoor gegrepen, zo ben ik ook alweer. Het lijkt mij heel leuk om eens een keer een autobiografie te maken van iemand anders. Dat lijkt me heel leuk. En dat is natuurlijk eigenlijk ook een soort documentaire maken, maar dan geschreven.
Ja.
Eigenlijk is het, uiteindelijk ben ik gewoon altijd een verhaal aan het vertellen. En of het dan is met een camera of zonder camera of met wat voor medium dan ook, moet gewoon een verhaal worden. En ik denk dat ik mezelf altijd blijf uitdagen daarin.
Ja, je bent wel echt multifunctioneel. in het hele media aspect.
Ik vind dat echt superleuk.
Ja, heel cool.
Ja.
En wat staat er nu nog op de planning?
Ik weet het nog niet. Ik heb altijd, als ik iets aan het maken ben, dan krijg ik altijd de vraag van, en wat is je volgende ding? En dan denk ik altijd, oh nee, laat me met rust. Ik zit zo diep altijd in iets. En dat heb ik nu met het boek ook gehad. Het was echt gewoon voor mij echt wel even een uitputtingsslag. En ook echt niet dat ik dan kon denken van, nou, wat zal ik hierna eens even gaan doen? En ik merk ook dat ik daar nog steeds niet helemaal ben. Ik word wel weer gebeld voor dingen en het begint wel weer een beetje te borrelen, merk ik. Maar mijn echt, echt grote volgende project, dat weet ik nog niet.
Dat is nog een vraagteken.
Ja.
Maar je bent wel nu nog bezig met iets af te ronden. Dat is met het documentaire van S10, toch?
Ja, klopt. Ja, S10 hebben we gevolgd vanaf het Songfestival eigenlijk, waar zij toen mee ging doen. Dus dat is alweer een tijd geleden. En die documentaire die is eigenlijk bijna af. En die wordt, als het goed is, dit voorjaar wordt die uitgezonden.
Ja.
Hij was eigenlijk eerst voor Viaplay, heel verhaal. Maar hij is nu voor de NPO en daar ben ik heel blij mee. En die moet nog even afgemaakt worden. Dus dan, ja, heb ik wel toch weer meteen een documentaire gedaan. Ja,
ja,
ik blijf toch altijd wel bezig, hoor.
Ja, daar maak ik me ook geen zorgen over.
Ja.
Heb je verder nog dromen of ambities op je horizon?
Nee. En dat is altijd best een intens antwoord. Maar ik kijk niet zo ver naar de toekomst meer sinds ik kanker heb gehad. Dat merk ik wel heel erg. Dat het gewoon, het plant wel een zaadje van onzekerheid over of ik überhaupt over een tijdje er nog wel ben. En ik hoop het van harte, maar je weet het gewoon echt niet. Dat weet niemand, maar als je zoiets hebt gehad, weet je het echt even niet meer. En daardoor is het wel voor mij moeilijk om... Ik durf echt niet naar over 10 jaar te kijken. Of 5 jaar eerlijk gezegd al niet eens. Dus ik maak geen plannen meer. Niet echt, nee. Ik kijk altijd wat ik vandaag graag wil. En waar ik van aanga, zeg maar. Wat ik nu heel graag zou willen doen. En dat doe ik dan.
Ja.
En dat is het.
Lukt de dag.
Ja.
Ja. We sluiten de podcast altijd af met dezelfde vraag. En dat is, wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen?
Nou, ik heb ooit een advies gekregen van mijn vriendin Nikki Tutorials. En zij kreeg toen allemaal rot reacties een keertje online. En toen zag ik dat het haar niet zoveel deed. En toen zei ik van, ja, maar wat is dat nou dan toch? En toen zei ze van, ja, en toen had zij weer van Kim Kardashian, uiteraard. Want zij weer met Kim Kardashian gezeten natuurlijk, geleerd van, ja, maar waarom zou je iemand zijn 2 minuten van boosheid op een dag, iemand zijn 2 minuten frustratie, jouw hele dag laten bepalen? En dat vond ik wel een interessante soort van shift in denken. Dat ik dacht van, ja, mensen die iets rots tegen je zeggen, het komt vaak natuurlijk überhaupt vanuit hun eigen frustratie, maar het is ook vaak bij hun maar heel kort, terwijl jij er heel lang mee gaat zitten daarna. En dat vond ik wel, ja, ik weet niet, daar probeer ik nog vaak aan te denken. Als er in de wereld iets rots gebeurt, of als mensen hard zijn tegen elkaar, dan denk ik van, het is ook maar een momentopname.
Mooi. Mooi advies voor onze luisteraars om in gedachten te houden. Laat je niet gek maken.
Precies, zo is het.
Hey, onwijs bedankt voor je komst. Ik vond het heel leuk om weer met je te praten en je weer te zien.
Ja, van hetzelfde.
Heel graag gedaan. Hele fijne dag nog. Alle luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen op TikTok en alle andere social media kanalen. En dan check ik jullie volgende week weer bij een nieuwe aflevering van Vrouwen aan de Top.